Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is
het land van Wierduk.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Als jij ongehoord Nederland gaat verwijten dat zij fake nieuws verspreiden, kijk dan even naar jezelf. Je hebt zozeer fake nieuws verspreid dat mensen er door de straat op gingen. Dat is gewoon te vergelijken met War of the Worlds, weet je nog?
Met Wierduk. En Roel den Outer.
Ja, Roel, dit duurde weer heel lang voordat jouw naam verscheen. Maar dat komt. Jij moest helemaal terugkomen uit Zuid-Afrika.
Heerlijk, man. Ik ben 2 weken naar Zuid-Afrika geweest. Jij bent er eerder geweest.
Wij hebben toch een luizenbaan,
ja,
hè?
Nou, ik heb er echt een toeristisch tripje van gemaakt. Want ja, ik kan echt wel iedereen zeggen dat het echt zo'n fantastisch land is. Het is zo mooi,
ja.
Maar ook zo fucked up.
Ja, ik zag weer iets van de ANC dat ze in Johannesburg gisteren weer 8 uur of 9 uur geen stroom hadden. Hè? Ja, want die stroomkracht daar, zoals het heet, dat is natuurlijk een verschrikking. Je moet een generator hebben om daar te overleven. Hè? Ja. Daar komt het op neer.
Ja, ik zat er in een lodge regelmatig en dan viel die stroom uit. En dan zat je eventjes in het donker. Maar ze hebben allemaal wel creatieve oplossingen.
Ja.
En die mensen die hebben natuurlijk wel een beetje geld om dat op te lossen. Maar ja. Het blijft natuurlijk dramatisch.
ANC heeft er een enorme puinhoop van gemaakt.
Ik heb er 3000 kilometer gereden door het land van noord naar zuid, zeg maar. En Kaapstad is natuurlijk helemaal fantastisch.
Ja.
Daar ben je ook geweest. Hè. Dat is echt wel een...
Maar je bent niet overvallen.
Van een Europese stad. Je moet wel altijd eventjes om je heen blijven kijken wat er gebeurt. Maar echt onveilig heb ik me daar niet gevoeld.
Oh, kijk aan.
Nee, het is echt wel...
Prima.
Maar je ziet het. Het is een ongeluk in slow motion, denk ik, wat daar aan het gebeuren is. Want je voelt dat die mensen... Kijk, die mensen in de toeristenindustrie, die zijn natuurlijk allemaal helemaal happy en die geloven in de toekomst. Maar de man op straat, die vooral de blanke man op straat, die ziet de toekomst somber tegemoet.
Ja,
en dan volgend jaar verkiezingen.
Ja.
Die alle kanten op kan gaan. Natuurlijk de helft van de bevolking is nog geen 35. En die hadden nog net van Mandela gehoord bijvoorbeeld.
Mm.
Dus je hebt kans dat die op partijen gaan stemmen die misschien hele radicale dingen gaan doen.
Ja.
Dus,
we gaan het zien. Ik ga er in januari weer even naartoe.
Ja.
Iets anders is, Henry Kissinger is dood. En nu is het geen internationale geopolitieke podcast. Maar ja, Kissinger, die hoort bij ons leven natuurlijk.
Ja, ik ben blij dat ik op mijn middelbare school hele goede geschiedenisles heb gekregen. Want ik kreeg van allerlei details daarover te horen. En ik heb bijvoorbeeld, als ik Henry Kissinger hoor, dan denk ik altijd aan pingpongdiplomatie.
Ja, ik denk helaas ook wel aan bommentapijten op Laos en Cambodja en noem maar op.
Ja.
Maar Kissinger en Nixon, die staan natuurlijk heel duidelijk ook voor die opening naar China. De pingpongdiplomatie. En ook Kissinger als degene van een van de realisten in de buitenlandse politiek. Hadden we die nu maar, dan waren we ongetwijfeld niet in die totale ellende gekomen.
Hij heeft het ook geprobeerd in Israël in de jaren 60 als bemiddelaar, 70. Maar dat is ook nooit echt gelukt.
Nee, dat klopt. En dat realistische standpunt is ook niet altijd houdbaar. En het leidt bij uitstek ook tot hele cynische bewegingen. Hè? Want Kissinger die hulde natuurlijk ook gewoon met die anticommunistische, maar heel erg rechtse dictaturen in Latijns-Amerika.
Ja, want wij hebben natuurlijk ook meegemaakt dat er allemaal Chilenen naar Nederland kwamen.
Ja, precies.
En dat is natuurlijk mede door Kissinger. Want heeft Amerika ervoor gezorgd dat Allende daar...
Dat was die linkse president die er ook een puinhoop van maakte trouwens. Maar goed, die is wel toen in een poets weggepoetst. En Kissinger's zijn... Het kernpunt was eigenlijk dat er de wereldorde door verschillende met elkaar concurrerende grootmachten in balans moet worden gehouden. En dat je ook op die manier moet reageren. Opmerkelijk was wel dat hij nog vorig jaar, want hij is 100 geworden. Nog vorig jaar is hij bij Xi Jinping geweest op bezoek. En nog onlangs ook werd hij gewoon uitgebreid ook geïnterviewd over het Midden-Oosten, Israël en zo. Dus
ja, hij hield zich ook bezig met de Oekraïne. Hij vond eigenlijk eerst dat de Oekraïne een stuk land af moest staan en daarna toch eigenlijk weer niet.
Ja, ja. Nou ja, goed, op die leeftijd kun je ook niet meer alles helder hebben natuurlijk.
Maar goed, hij wordt omschreven als een briljant, geweteloos vredestichter, een oorlogshitser, een intrigant. En een massamoordenaar zelfs.
Ja, ja, ja. Links ziet hem natuurlijk. Links die ziet hem natuurlijk zo. En
het stond bij
ook niet onterecht. Trouwens. Ik bedoel, als je vanuit linkse visie kijkt, dan kun je zeggen: ja, luister, hij is schuldig geweest aan enorm veel burgerdoden daar in Zuidoost-Azië. En Vietnam, Laos, Cambodja en zo. Ja, zo kun je naar hem kijken. Dus, maar goed.
Wat ik heel bizar vond is eigenlijk dat hij liet eigenlijk onder zijn verantwoordelijkheid werd half Vietnam nog plat gebombardeerd. En terwijl die al in Parijs of in een ander land was, die in gesprek met die Noord-Vietnamezen om een vredesakkoord.
En het absurde is ook dat destijds dus Le Duc Tho, dat was dan de Vietnamese, Noord-Vietnamese vertegenwoordiger, en Kissinger, die kregen dan allebei de Nobelprijs voor de vrede. En die Vietnamese die wees hem natuurlijk af, want ja, die was kennelijk toch wat realistischer over zijn eigen aandeel. En het feit dat Kissinger destijds de Nobelprijs voor de Vrede kon krijgen, dat leidde natuurlijk tot opschudding. Een paar mensen gingen ook uit het Nobelprijscomité terecht, denk ik. Want hoe kun je nou aan zo iemand de Nobelprijs geven? Maar ja, later kreeg Barack Obama die Nobelprijs ook alleen maar omdat hij zwart was en tot president was gekozen. Want hij had nog niks gedaan en toen kreeg hij die prijs al. Dus dat laat al zien hoe krankzinnig daar wordt gedacht. Maar laten we naar Nederland gaan, Roel.
Tijd heelt alle wonden. Dat geldt natuurlijk ook voor Vietnam. Want als je daar nu komt, is het natuurlijk een fantastisch land en iedereen leeft daar weer in vrede.
Ze hebben allemaal een iPhone.
En ze hebben allemaal een iPhone. Ja. Ja, terwijl ik in Zuid-Afrika was, waren er hier ondertussen even verkiezingen. Op de Tafelberg stond ik.
Ja, je vond het zeker wel erg jammer dat je niet in Nederland was.
Stonden wij handen vast te houden om de uitslag te betreuren. Zie je mijn cynische gezichtje. Ja. Maar in ieder geval, een van de opmerkelijkste uitkomsten eigenlijk vond ik van deze verkiezingen was dat moslims in Nederland het eigenlijk wel in grote getalen op Geert Wilders gestemd zouden hebben van de PVV.
Ja, nou kijk, dat ligt toch wel iets genuanceerder. Het kwam erop neer. Lale Gül, de schrijfster, van Turkse afkomst, die zat bij WNL op zondag bij Niemand. En die zei, in haar omgeving hadden allemaal mensen PVV gekozen. En dat leidde dan tot een gevolgtrekking van, oh, moslims stemmen ook PVV. En ja, dat is natuurlijk niet het geval. Maar toen ontstonden er allerlei hilarische pogingen om dat weer te gaan debunken. Dus de NSC en de AD en zo, die begonnen allemaal mensen te zoeken die dan konden zeggen dat het niet zo is. Onder andere, ik zag een of andere hoogleraar uit Nijmegen. Die ziet eruit als een soort transgender punk. Nou, dan weet je wel, die gaat de PVV-bestje. Wat deed hij? Jawel hoor, die ging de PVV-bestje. Niet één moslim stemt op de PVV, is onmogelijk. Zo van, want ik stem er ook niet op, want kijk daarbij, weet je wel. En, maar goed, in al dat ideologische vuur hebben wij iemand die altijd het hoofd koel houdt. En dat is namelijk Shashi Roepram. Die is zelf van Hindoestaans-Surinaamse afkomst. Houdt zich al jaren bezig met het onderzoek naar de anti-immigratiestem onder allochtonen. En promoveert daarop binnenkort. En laten we Shashi eens even gaan bellen en vragen hoe dit nou precies zit. Ja, Shashi Roepram, jij bent antropoloog en je promoveert aan de VU, meen ik, in Amsterdam. Mm-hmm. Dat linkse bolwerk. Op onderzoek naar de anti-immigratiestem onder allochtonen. Dat klopt, hè?
Ja, ik onderzoek waarom mensen met een migratieachtergrond op anti-immigratiepartijen stemmen.
Ja, precies. Want er is het een en ander te doen sinds Lale Gül, de schrijfster bij WNL op zondag, tegen Rick Niemann zei dat een heel aantal allochtone moslims ook stemmen op de PVV. Nou, dat was natuurlijk een knuppel in het hoenderhok. Iedereen op zijn achterste benen. Oh, dat kan niet. Dat is niet mogelijk en zo. En jij zei toen ook onmiddellijk, want wij hadden daar contact over, zei tegen mij, ja, Lale zegt dit wel. Maar het ligt wel iets genuanceerder. Dus dan nu hopen wij, althans Roel den Outer en ik, onze moderator hier, dat dat jij wat licht in deze duisternis kunt laten schijnen. Want aan de ene kant heb je dus de mensen die nu zeggen, moslims stemmen massaal op Wilders, wat natuurlijk niet zo is. Aan de andere kant heb je natuurlijk de mensen op links die proberen dit te debunken in allerlei publicaties, zeggen er zijn nauwelijks moslims die op Wilders stemmen. Maar ja, jij bent de expert in deze, dus leg eens uit, Sashi, hoe zit dit nou?
Ja, dat is een goeie. Nou, laten we het eerst hebben over moslims. We weten bijvoorbeeld van de Surinaamse groep, Surinaamse moslims, dat ze eerder wel geneigd zijn om op partijen zoals Leefbaar Nederland, toenertijd met Pim Fortuyn ook, maar ook op de PVV te stemmen. En wat ik ook zei in het artikel van de Telegraaf, dat heeft meer te maken met het feit dat de Surinaamse islam op een andere manier zich ontwikkeld heeft. Het heeft te maken met, het is een veel mildere vorm van islam, dat komt ook door de Ahmadiyya-beweging. En we zien dus bij die Surinaamse groep dat er, dat ook moslims op de PVV stemmen. Dat is al eerder bekend. Nu zijn er de afgelopen periode zijn er ook berichten geweest van Marokkanen en Turken die op de PVV stemmen. Op die exacte cijfers, daar moeten we nog op wachten. Want meestal is het zo dat cijfers van verkiezingen, die worden dus door het NKO, Nationaal Kiezersonderzoek, worden die bijgehouden. En de cijfers die wij nu hebben zijn van 2021. En daar blijkt uit dat 10% van de mensen met een migratieachtergrond op anti-immigratiepartijen stemmen, zoals de PVV, noem maar op. Mm-hmm. En van de moslims was het eigenlijk nooit gebruikelijk om op de PVV te stemmen. En als ze op de PVV stemmen, zijn het vaak bijvoorbeeld de seculiere Turken of mensen die wel islamitisch zijn, maar dat speelt niet echt op de voorgrond. En die vinden andere thema's, sociaal-economische thema's, belangrijk. Ja. Maar we zien dus wel inderdaad de laatste tijd ook wel een soort beweging naar de PVV toe.
Ja, ik wou zeggen, want dat zijn cijfers uit 2021. En er is ook voor wat Nederlanders betreft ook een hoop veranderd. Hè? Het stemgedrag richting de PVV.
Klopt. En waar ik me aan stoor, is dat heel veel mensen zich blind staren nu op de PVV. Dus ze zeggen van het klopt niet dat massaal moslims op de PVV stemmen. Maar wat veel belangrijker is, zijn anti-immigratie-attitudes. En wat zijn bijvoorbeeld anti-immigratie-attitudes? Dat zijn bijvoorbeeld een houding ten opzichte van migratie. En dat wordt gemeten door bijvoorbeeld stellingen zoals, vind je dat er te veel migranten komen naar Nederland? Vind je dat de grenzen dicht moeten? En wat je dus wel ziet, internationaal ook, is dat migranten ook anti-immigratie-attitudes hebben. En dat is een hele goede voorspeller voor toekomstig stemgedrag.
Nou ja, en die anti-immigratie punten, die zitten natuurlijk ook gewoon in het VVD-programma bijvoorbeeld.
Exact, dat wilde ik net zeggen. Want er zijn migranten die dus op de VVD stemmen. Maar daar wordt niks over gezegd.
Sterker nog, een dame met migratieachtergrond is notabene leider van de VVD.
Exact. En wat je ook ziet is dat op het moment dat mensen een keuze moeten maken voor een politieke partij, dan is het altijd in een bepaalde soort range. Dus als jij bijvoorbeeld rechts georiënteerd bent, dan zal je waarschijnlijk de VVD hebben, nu misschien de Partij van Omzicht, BBB en PVV en eventueel FVD. Maar je zal bijvoorbeeld niet, als jij rechts georiënteerd bent, opeens op GroenLinks gaan stemmen. Uh-huh. Wat ik daarmee wil zeggen is, de kiezers die nu over zijn gestapt naar de PVV, een deel komt ook vanuit de VVD. Uh-huh. En de stemmers die nu bijvoorbeeld, die migrantenstemmers die dus bijvoorbeeld op de VVD hebben gestemd, de kans is ook groot dat ze in de toekomst eventueel ook over kunnen stappen naar rechtse partijen. Dus het is veel belangrijker om te kijken van naar die anti-immigratie-attitudes, die leven bij migranten. Migranten zijn ook kritisch, hè? Bijvoorbeeld in België is er in 2019 een studie gedaan naar anti-immigratie-attitudes onder Turken en Marokkanen. En daar blijkt ook dat een groot gedeelte van de Turken en Marokkanen kritisch zijn op migratie.
Die willen gewoon niet meer mensen erbij.
Ja, precies. En ik zal even de cijfers erbij pakken. Dat was, 55% van de Turken en Marokkanen vindt bijvoorbeeld dat Oost-Europeanen hun banen inpakken.
Ja, verdringing, hè? De klassieke verdringing.
Verdringen op de arbeidsmarkt. 37% van de Turken en Marokkanen in België is bijvoorbeeld tegen familiereunificatie en is voor strengere regels.
Ja. Willen minder Syriërs in het land.
Exact.
Maar dat geldt dan ook voor hun eigen familie, toch?
Die is er exact. Al.
Ja, precies. Dat is het verschil.
Ja, natuurlijk.
Zo eenvoudig is het.
En 53% van de Turken en Marokkanen in België is bijvoorbeeld, die is van mening dat nieuwe migranten de reputatie van andere migranten verpesten.
Ja, ook dus dat hè.
Dus wat je ziet is in omringende landen is er onderzoek gedaan naar die anti-immigratie-attitudes. En dan zien ze dus bijvoorbeeld in België dat mensen met die migratieachtergrond daadwerkelijk wel anti-immigratie-attitudes hebben. En dat is dus een hele interessante discussie.
Nou ja, zoals je wat natuurlijk interessant is in België is ook. Hè, daar heb je dus de N-VA die zeg maar heeft ingebroken voor een deel bij het electoraat van Vlaams Belang. En daar is gewoon een prominent gezicht, Assita Kanko. Nou, dat is gewoon een Afrikaanse uit Burkina Faso. Ook internationaal nu aan het doorbreken is voor een rechtse partij. Want de N-VA is natuurlijk gewoon een rechtse partij.
En columnisten bij de Telegraaf trouwens.
Hè? En columnisten bij de Telegraaf. Hoe kan ik dat nou vergeten, Rob?
Interessante columns.
Ja. En Sasje, wat we hebben niet eeuwig de tijd. Maar wat ik nog wel even wilde opmerken. Ook jij zei tegen mij in dat interview voor de Telegraaf. Dat tweede, derde generatie immigranten. Die vertonen gewoon hetzelfde stemgedrag als autochtonen. En vaak ook beginnen zij zich veel meer te identificeren als Nederland. Met de weliswaar biculturele achtergrond.
Klopt. Ja, dat zie je bijvoorbeeld. Er was een tijdje geleden was er een onderzoek gedaan in Duitsland. En ook in Zwitserland zien we dat terug. Is dat mensen die, migranten die uit de tweede en derde generatie migranten, die zijn sneller geneigd ook om hetzelfde stemgedrag te vertonen als autochtonen. En dat heeft ermee te maken met het feit dat ze zich gevestigd zijn. Dus op het moment dat je dus je gevestigd bent en hoe verder je van het migratieproces af bent, tweede, derde generatie, hoe meer je gaat lijken eigenlijk op de autochtone Nederlander. Dus dat is eigenlijk heel positief.
Ja, je hebt een baan en een huis en kinderen op school. Dus je wilt gewoon laag hypotheekrente, goed onderwijs, veiligheid in de wijk natuurlijk.
Exact. Hè? Exact.
En als je dan vindt dat te veel Oost-Europeanen in hun huis worden geplemd, terwijl ze s'avonds ook nog eens keer overlast veroorzaken door dronkenschap en zo, dan ga je natuurlijk, heb je daar net zoveel last van als je autochtone buurman.
Ja, dat klopt helemaal. En wat je dus ook ziet is dat een belangrijk punt is dat mensen die dus zelf het migratieproces hebben meegemaakt, die zijn vaker ook solidair met nieuwkomers. En daarom is dat de reden ook dat bijvoorbeeld de tweede en de derde en de vierde generatie eventueel minder solidair zijn, omdat ze dat proces ook niet hebben meegemaakt. En ze willen wat ze hier hebben eigenlijk ook gewoon behouden.
Interessante vraag is als laatste dan de vraag, als dit dan op een gegeven moment veel meer een stem wordt om uit ideologische overwegingen. Hè? Dat je dus krijgt dat inderdaad die middenklasse allochtonen dat die naar de VVD trekken of naar wat meer behoudende partijen. En dan ligt het ook voor de hand dat de ideologische groep met migratieachtergrond, vooral moslims, voor een groot deel toch denk zullen blijven bevolken. Want daar kunnen ze natuurlijk terecht voor het ideologische verhaal.
Ja. Kijk, wat je ziet is dat de meeste mensen met een islamitische achtergrond, die zullen op denk stemmen. De orthodoxe moslims, hè, salafisten, die zullen helemaal niet stemmen, want ze vinden dat haram. Uh-huh. Dus is het altijd wel. Dus denk is een hele populaire partij onder die groep. Maar mensen die dus moderner zijn, gematigder zijn, die zullen waarschijnlijk. Daar zie je ook wel een trek bijvoorbeeld naar andere partijen zoals de VVD. Of,
en Forum voor Democratie natuurlijk.
Ja, klopt.
Nou, begrijp ik dat 50% van de islamieten helemaal niet stemt omdat ze het haram vinden?
Nou, niet 50%. Maar een groot gedeelte van de moslims die bijvoorbeeld echt salafistisch zijn, dus echt gelovige moslims, die stemmen niet.
Ja,
maar
dan heb je het over de mannen met de lange baarden en de exact. Zeer dik de dames klopt. Met de lange sluiers, zeg maar, en de lange gewaden. Ja.
Maar die halen dus ergens uit de Koran waarin zou staan dat ze zich niet mogen mengen in onze samenleving.
Ja, die hebben een hele strikte interpretatie van de Koran. Maar dat zal waarschijnlijk niet zo'n grote groep zijn, maar die groep heb je ook.
Ja, maar die zal inderdaad vrij klein zijn. Oké, Sasje, nou dan heb je even in ieder geval een hele belangrijke nuance geplaatst bij al die verhalen die nu verschijnen. En ook wel een beetje bij het verhaal van Lale Gül natuurlijk. Dus heel veel dank hiervoor. En we zien uit naar die cijfers uit het Nationaal Kiesonderzoek natuurlijk. Want dat moet uiteindelijk uitsluitsel gaan geven.
Er wordt dus gewoon geregistreerd. De etniciteit wordt ook geregistreerd. Dat vind ik best opmerkelijk, want vaak wordt dat niet gezegd.
Dat is sinds 2021 doen ze dat, houden ze dat wel dus bij. Okay. En deze verkiezingen waarschijnlijk ook. Dus dat komt waarschijnlijk in het voorjaar, komt die data weer beschikbaar. En dan kunnen we daar artikelen over gaan schrijven.
Nou, dan praten we nog een keer met jou. Heel veel dank hiervoor. Sashi Roepram was dit.
Dank je wel.
Nou, Roel, dat lijkt me duidelijk. Ja. Hier hoeven we verder geen woorden meer aan vuil te maken.
In zoverre nog dat bij Galit en Sophie hebben ze ook ontzettend veel pogingen gedaan om dit allemaal te debunken.
Dat zullen we ons niet onthouden, ja.
Huiltruien, dat vind ik zo'n heerlijk woord. Dat vind ik wel zo vaak gebruiken.
Huilstruik of huiltruien?
Sorry. Ja, allebei eigenlijk. Huilstruiken. Huilstruiken die daar om die tafel zaten om allemaal te roepen dat het echt niet zo kon zijn dat moslims op de PVV stemmen.
Hebben we daar een fragmentje van ook?
Ja, daar hebben we vast iets van. Dan gaan we even het laten horen.
Maar ik had de volgende dag in het OV dat ik enorm erg werd aangestaard. En dat ik me dan af ging vragen van, ligt dat aan mij? Maar vervolgens ging dat peilen bij andere moslima's. En die zeiden precies hetzelfde. Van, was het voor jou ook zo raar in het OV?
Maar echt donderdagochtend?
Heb je ook van die rare blikken?
Donderdagmiddag gewoon, als je dan de deur uitging, merkte je dit.
Precies, na de uitslag dan.
Ja, en wat het leuke nu is bij Galit en Sophie, die hebben dus aan de vooravond na deze verkiezingen, dus dat zijn dus openlijk, want ik heb ook een paar keer gekeken, terwijl meestal kijk ik niet, want dan is mijn stemming weer helemaal naar de galamise. Maar nu heb ik bewust een paar keer gekeken en dat is dus geen talkshow meer. Dat is dus een tafel van gelijkgezinde, heel erg linkse mensen die heel erg zogenaamd bekommeren om moslims. En dan niet de gewone moslim, zeg maar, Ahmed of Fatima, die niet per se een enorme baard heeft of een enorme hoofddoek draagt, want dat is de doorsnee moslim. Deze zijn heel erg bezorgd met de ultra-orthodoxe moslims. Ja. Dus het zijn gasten met zo'n dingetje op hun hoofd en een enorme baard. Ja. En heel erg gesluierde, vaak ook bekeerlingen. Dus te vergelijken met wanneer het, als je het over de Joden hebt, dat je dan stel voor die ultra-orthodoxe Joden aan tafel haalt, die natuurlijk helemaal niet representatief zijn voor wat de Joden zijn. Ja. Ook niet de religieuze Joden. Maar omdat ze daar helemaal niks van weten en omdat ze denken wij zijn links en we hebben het heel erg met de moslims van doen. Want die zijn zielig, want Geert Wilders die gaat die verkiezingen winnen. En helemaal nadat Wilders die verkiezing had gewonnen, gingen ze daar uithuilsessies aan die tafel organiseren. En dan zie je dus van die totaal zwaar gesluierde dames die lopen te zeuren over dat zij, eentje zei van, de dag na de verkiezingen werd ik heel erg aangestaard in het OV. Nou ja, in het OV kijkt iedereen op zijn telefoon. Ja. Dus je wordt niet aangestaard. En als je in de Randstad woont en je hebt een sluier om, als moslima, dan ben je dus niet een uitzondering. Je bent gewoon de norm. Dus niemand gaat je aankijken in het OV als jij een hoofddoek draagt. Want iedereen in die tram of in die bus waar jij ziet, in ieder geval 80% van de vrouwen of zo in Rotterdam en in Den Haag en zo, in bepaalde wijken, draagt gewoon diezelfde hoofddoek. Dus hoezo zouden die naar jou gaan staren?
Nou ja, ze voelden zich heel erg onveilig. Opeens.
Nou ja, er waren ook schitterende tweets van, en het was ook telkens dezelfde tweet van moslims die dan zeiden de dag na de verkiezingen, mijn zoontje van 11 of mijn dochter van 12 is net van school thuisgekomen. En daar werd daarna gevraagd, worden jullie nu gedeporteerd? Ja. Huilen. Ja. Echt ook. En ook niemand die dan aan die tafel even zegt, jongens, doe normaal. Ten eerste is Wilders niet van plan jullie te deporteren. Ten tweede, ook al zou hij dat willen in een coalitieregering, is dat volstrekt onmogelijk. Bovendien, het is ongrondwettelijk. En ja. Nou kan Wilders wel een aantal ongrondwettelijke standpunten in zijn programma hebben. Maar niet dat hij gewoon moslims, ingezetenen van dit land, de Nederlandse staatsburgers met een Nederlands paspoort, massaal zou gaan deporteren.
Of je zou de wet moeten veranderen, maar daar heb je 2/3 meerderheid voor. En dan moet je er nog een keer verkiezingen overheen laten gaan. Zoiets zou je, als je dat zou willen. Maar dat zou in Europa sowieso worden afgeschoten.
Er is helemaal geen meerderheid voor. Ja. Maar het gaat allemaal zo subtiel. Hè? Want ik zag dus ook bij Op1, toen Thijs van der Brink en Margie Fixer daar presenteerden, er was ook zo'n totaal van de wereld weggevlogen, weggedroomde dame die dan was gaan demonstreren ook vanwege de verkiezingsuitslag. Zo'n meisje dat dan ook zo'n bepaalde intonatie heeft, zoals die Amerikanen dat ook, die woke Amerikanen dat ook hebben, weet je wel, you like and like. Ja. En dan aan het eind van de zin gaat het helemaal omhoog. Valley Girl accent heet dat. Dat is echt heel grappig. Een hele generatie Nederlanders heeft dat overgenomen. Moet je maar eens gaan kijken op internet. Vooral de actrice die in Game of Thrones de draken dame
die,
speelt.
Ja, met de blonde haar.
Precies, die kan dat fantastisch nadoen. Dus dat is heel leuk om naar te kijken. Ik zoek wel even een fragmentje en dan gooien we dat er ook in.
Well, it was late, so my American accent that you heard on Terminator kind of changed a little bit into Callie from the Valley. She's like this whole like situation. That was amazing.
Wow, that's actually very good.
Thank you. Yeah, we had like a really good time.
En die vertelde dat ze was gaan demonstreren. Want op haar werk werd er allemaal gehuild en zo. En iedereen was aan het huilen vanwege Wilders. En dat we moesten iets doen. En toen vroeg Thijs aan haar van, ja, waarom dan eigenlijk? Want zien jullie hem dan, jullie demonstreren tegen het fascisme. Zie je dan Wilders als een fascist? En zij zegt, ja, dat is een fascist. Hè? En dan zegt Thijs ook niet even van, joh, doe even normaal, man.
Leg eens uit dan,
hoe is hij dan een fascist? Nee, dat wordt gewoon
aangenomen. Maar dat, van Thijs van der Brink valt dat eigenlijk wel tegen.
Ja, dan moet Wilders weer, en wat Wilders al gaan doen, hè, want die denkt, ja, hallo, ik ben nu in een positie dat ik een coalitie moet gaan vormen. Ik kan me niet de hele tijd de reputatie, nog meer reputatieschade op de hals halen. Dus die gaat dan reageren in een tweet. Die gaat Thijs aanvallen in een tweet. En dan zegt die hele meute weer van, ja, zie je wel, die Wilders is totaal niet fatsoenlijk. Die heeft totaal niet fatsoen van een premier, want die gaat journalisten aanvallen.
Ja, was denk ik wel niet zo handig van Wilders om een dag later naar Kijkduin te gaan. Hè? Eerder deze week naar dat
ja, dat snap ik dus ook helemaal niet, dat bezwaar. Dat hoorde ik van alle kanten langskomen. Dan denk je, hij is toch...
Volgensmatig denk ik van, dat is nu even niet handig. Je moet nu even de boel proberen bij elkaar te houden, om het vreselijke maar eens even te zeggen.
Nee, maar dat moet hij toch juist niet. Hij is gekozen op het feit dat hij dat nou juist niet doet.
Ja.
Hij is gekozen op het feit dat hij harde maatregelen wil in allerlei dossiers. En een van die dossiers is immigratie. En er komen veel te veel mensen naar Nederland die geen schijnvakantie hebben op een verblijfsvergunning. En daar maken die mensen zich zorgen over. En daarom stemmen ze op Wilders. Dus laat hij zijn hoofd zien bij zijn kiezers daar en kijk daar.
Hij heeft ook gezegd, ik ga water bij de wijn doen, want ik wil per se regeren.
Ja, maar dat is niet op dit soort punten. Hij gaat water bij de wijn doen over een verspreidingsbod van de Koran en zo. En het sluiten van moskeeën die geen haatpaleizen zijn. En dat is terecht.
Van mensen, waarschijnlijk.
Het deporteren van mensen, dat soort onzin, daar moet hij water bij de wijn doen, want dat zijn allemaal totaal onuitvoerbare programmapunten.
Ja, als het allemaal zover gaat komen, maar daar hebben we het straks later nog wel over, want we gaan het ook nog over Pieter Omtzigt hebben. Maar wat ik in ieder geval nog wou zeggen, dat tijd dat Jinek de boel over gaat nemen, bij Galit en Sophie zou ik zeggen. Of denk jij dat Ongehoord Nederland dat programma gaat overnemen? Denk je dat ze dat tijdslot gaan krijgen?
Nee.
De NPO?
Nee, dat is natuurlijk... onmogelijk.
Wat moet dat een pijn gedaan hebben bij al die huisstruiken?
Toen Ongehoord Nederland niet werd...
Dat de staatssecretaris besloten heeft om Ongehoord Nederland toch niet van de buis te halen. We hadden een opinie vandaag in de Telegraaf van Bouke Geersma.
Geersing,
oud-directeur van de NOS. En die zei dat het eigenlijk schandalig is hoe ze geprobeerd hebben dat Ongehoord Nederland te kiel halen.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Er valt veel van alles op aan te merken, journalistiek ook en zo. Maar als je kijkt hoe vooringenomen die programma's zoals het Galit en Sophie zijn en een heel aantal andere programma's bij de publieke omroep, dan kun je niet beweren dat Ongehoord Nederland nou zoveel vooringenomen is. Alleen daar werden allerlei standpunten ingenomen die voor de goegemeente, zeg maar, volstrekt ondenkbaar zijn. Namelijk dat er misschien wel iets aan de hand is met die vaccinaties, of misschien dat die oversterfte wel iets met vaccinaties tegen COVID te maken zouden kunnen hebben, of dat het misschien niet zo verstandig is om ongelooflijke aantallen asielzoekers, die eigenlijk gewoon gelukzoekers zijn voor een deel, het land binnen te laten zo. Dus het zijn allemaal morele standpunten over Ongehoord Nederland. En er werd gezegd, Ongehoord Nederland verspreidt fake news. Dat hebben ze ook af en toe wel gedaan. Alleen de groegemeente vindt dat fake news ook nieuws is dat hen niet van pas komt.
Ja.
Dus zij vinden fake news bijvoorbeeld, als je zegt, luister eens, dat Hongarije onder Orbán, daar kunnen wij wel heel veel kritiek op hebben en zo. Maar ja, die hebben in ieder geval geen last van radicale islamieten, want die laten zijn land gewoon niet binnen. En kijk ook eens even naar de rechtsstatelijkheid van Nederland bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire en zo. Als je dat soort dingen zegt, die dus zeg maar de gevestigde orde heel erg ergeren en irriteren, ja, dan gaan ze zeggen, ja, maar hallo, daar zijn we niet van gediend. Dat is fake news. Dat is helemaal geen fake news. Dat is gewoon een andere analyse dan die in al die shows, van Op 1 tot Galit en Sophie tot Bo, noem ze allemaal maar op, op dag na dag na dag te zien krijgt. En het leuke aan deze verkiezingsuitslag natuurlijk is dat dit monopolie, dit opiniemonopolie ook, dat daar vanuit Hilversum en Amsterdam over het land is uitgestrooid. Eigenlijk decennia lang, maar de laatste jaren nog veel meer. En dat werd heel erg zichtbaar in de verslaggeving over 7 oktober... de slachting van Hamas en de daaropvolgende acties van Israël in Gaza. Omdat toen die hele publieke omroep en een groot aantal geschreven media ook partij kozen voor de Palestijnen en eigenlijk gewoon partij kozen voor Hamas. En toen zeiden dus heel veel mensen in Nederland, ja, nou is het echt mooi geweest. We hebben die shit gewoon jarenlang aangezien, maar dit gaat gewoon te ver. Want jullie zijn aan het opruien ook, hè, toen over dat ziekenhuis daar in Gaza, dat publieke omroep en NRC en zo, andere kranten, onmiddellijk overnamen dat dat een actie, een bom van Israël zou zijn geweest, wat gewoon niet bleek te kloppen. En daardoor gingen dus wel allemaal mensen ook de straat op. Hè. Die werden dus gewoon opgeruid door het fake nieuws wat afkomstig was onder andere van de publieke omroep. Dus als jij Ongehoord Nederland gaat verwijten dat zij fake nieuws verspreiden, kijk dan even naar jezelf. Je hebt zozeer fake nieuws verspreid dat mensen er door de straat op gingen. Dat is gewoon te vergelijken met War of the Worlds, weet je nog? Ja. Orson Welles, die toen dat, hoe heet zo'n radioprogramma ook alweer? Oh, mijn geheugen is zo waardeloos. Ja. Maar goed, Orson Welles had toen dat programma over War of the Worlds en heel veel mensen in Amerika dachten, oh, dit is echt. Ja. Dit gebeurt nu en die raakt helemaal in paniek en zo. Die dachten, we worden aangevallen door aliens en zo. Nou, eigenlijk deed de publieke omroep hier ongeveer, laten we zeggen, hetzelfde. Het is een beetje hyperbolisch, maar toch. En dan kun je niet langer tegen Ongehoord Nederland zeggen, jongens, wat jullie doen, dat klopt niet. Want dan moet je zeggen, oké, dat klopt misschien niet, maar wat wij doen is gewoon net zo erg.
Ja, toch een heel stoer besluit van Oesloe, die vandaag overigens bekend heeft gemaakt dat ze de politiek uitgaat en weer teruggaat naar naar Corendon.
Ja, het gaat het milieu vervuilen, want Corendon is een reisorganisatie. Familiebedrijf,
ja. Dat is best lastig voor een D66, iemand van D66 afkomt. Nee, ik vond Oesloe deed het fantastisch volgens mij. Ik vond dat zij wel haar rug recht hield de afgelopen jaren.
Ja, weet je, volgens mij was heel mannelijk Nederland gewoon heel erg verliefd op haar en vonden ze haar daarom zo fantastisch. Want wat heeft ze nou precies gedaan? Ja, ze heeft haar rug recht gehouden bij tegenover Ongehoord Nederland. En verder representeren zij zichzelf ook wel als een beetje vreemde eend in de bijt die politiek volgens mij niet zo serieus nam allemaal.
Als een echte ondernemer. En dat vond ik altijd wel heel erg stoer aan haar. Dat zij uit een ondernemersfamilie kwam, dat ze daar ook echt voor uitkwam en dat zij eindelijk eens niet uit die ambtelijke, die politieke wereld kwam.
Dat klopt, ja. En ze was gewoon heel sympathiek. En was niet zo, zo giftig en zo scherp als. Maar het leuke nu natuurlijk is dat D66 Klimaatpartij heeft dan Oesloe die dan naar gaat. En die Alexander van Huffelen zat volgens mij ook bij D66. En die heeft in 2 jaar 45 keer op en neer gereisd naar ons Caribische Rijksdeel. Om daar te dansen volgens mij. Want die filmpjes die je daar zag, was altijd helemaal uitgebreid in die outfits van haar daar aan het dansen met al die mannen daar. Ja. Dus ik denk dat ze daar gewoon hartstikke leuk vond. En dat
vond het wel leuk,
ik moet zo vaak mogelijk daar naartoe. En het gevolg daarvan is dat dan gewoon, dan stemmen ze daar gewoon vol op D66. Hè?
Ja, dat is zo grappig. Maar uiteindelijk waren ze wel uitgelachen daar. Want ze wilden gewoon geld zien. En dat kwam er niet. Dus uiteindelijk is die liefde volgens mij wel bekoeld. Ondanks dat ze wel heel aardig kon dansen.
Overigens, zo'n luisterspel waar ik net op doelde, met mijn slechte geheugen, heet een hoorspel natuurlijk. Dat had jij even moeten weten.
Hoorspel, ja, daar zijn we mee opgegroeid. Dat heet tegenwoordig podcast.
Oh ja, dat is zo. Ja.
Oh, ja, dat zijn wij. Right, oké, terug naar de verkiezingen. Naar Pieter Omtzigt, want jij wilde het ook nog over Pieter Omtzigt en zijn dilemma hebben.
Ja, ik schrijf een verhaal over NSC-kiezers die mij vertellen waarom ze op Omtzigt hebben gekozen en wat ze ervan vinden dat hij nu zo twijfelt. En ja, een heel aantal daarvan die zegt toch wel van, luister, als ik had geweten dat het zo moeilijk zou zijn, dan had ik gewoon rechtstreeks PVV gestemd. Want wij willen gewoon, en het is ook zo, hè, uit opiniepeilingen blijkt er meer dan 80% van die stemmers, in ieder geval van de VVD, maar iets van rond de 80% van de NSC-kiezers willen dat er een regering komt met, in ieder geval de PVV een rol speelt. Dus die mensen die beginnen proberen zich enorm te ergeren aan dat getwijfel van Omtzigt. Terwijl ik snap het wel. Het gaat om rechtsstatelijkheid. Pieter die wil eerst duidelijkheid van Wilders. Ja, hoe gaan we dat nou aanpakken dan? Hè? Want als ik met jou in zee ga, wil ik niet met een ongrondwettelijke partij in zee gaan. Maar ja, dan hoef je niet het gesprek al van tevoren te saboteren. Want Omtzigt heeft dus gisteren gezegd van, ja, ik ga niet eens het gesprek met hem aan. Ik wil eerst dat hij dus, en dan komt hij met een enorm uitvoerige brief, waarin hij zich eigenlijk tot in detail bemoeit met de PVV en zo. Dan denk ik, dat is toch geen politiek meer? Weet je, ja, politiek is wielen, dealen, handelen. Je snapt wat de meerderheid van de kiezers wil. Dat is namelijk overrechts. Centrumrechtse regering, dat is wat ze willen. En dan ga je gewoon je best doen om dat te realiseren. En dan die bezwaren, dat is dan iets in de sideline. Dat is wat je in de kantlijn met elkaar bespreekt en behandelt. Maar als je echt staatsmannelijk bent. En Wilders, moet ik zeggen, heeft zich de afgelopen dagen zo opgesteld. Die is duidelijk uit die rol van oppositieleider met een grote mond getreden en heeft gezegd vanaf het begin dat hij die winst in handen had. Ik wil nu een premier voor iedereen zijn. Ik ga mij matigen. Ik ga nu een andere rol innemen. Net zoals Martin Bosma dat doet als hij Kamervoorzitter is. Hè, dan kan hij ook gewoon Thierry Baudet afzeiken of zijn eigen mensen uit de fractie afzeiken.
Dat zijn de mooiste debatten.
Dat zijn de mooiste en de best geleide debatten. Want Martin kan dat gewoon heel
inhoudelijk
goed.
Inhoudelijk fantastisch.
Ja, inhoudelijk heel goed. Hij is volstrekt onafhankelijk. Wat je van iemand als Vera Bergkamp helemaal niet kunt zeggen, bijvoorbeeld. Nee. Dus, dan moet Omtzigt daar ook op vertrouwen. En ik denk dan, gaat het mis? Ja, pech gehad. Ik bedoel, dit is politiek. En politiek is, de Verenigde Staten heeft 4 jaar Trump gehad. Hè? Ook de Democraten hadden enorm pech. En die zaten te razen en te tieren en te doen en zo. Maar je moet dan vooral doorgaan met razen en tieren. Dan krijg je nog een keer via Trump wat er nu zit aan te komen. Dus als Omtzigt en de VVD blijven dwars liggen. Wat ze vanuit theoretisch principiële gronden misschien kunnen beargumenteren. Maar als ze dat blijven doen en ze maken geen opening naar Wilders. Dan komen er nieuwe verkiezingen en dan heeft Wilders zometeen 50 of 55 zetels. En wat ga je dan doen?
Ik hoor dat ook van zoveel VVD-stemmers die allemaal teleurgesteld zijn in wat de VVD nu doet. En die allemaal zeggen van als dit klapt, dan ga ik de volgende keer echt op de PVV stemmen. Ik voelde me daar te goed voor, maar de volgende keer ga ik het echt doen. Je hebt dus heel veel NSC-stemmers gesproken die daar ook eigenlijk zo.
Ja, voor mijn artikel, maar ook andere mensen die ik ken die op de PVV, op de VVD stemmen, zoals jij. Ja. Ik heb vanochtend nog lang gesprek gehad met een jongen. Nou, hij is 34, komt uit de echte VVD-familie, zegt hij. Dus zijn ouders waren nog arbeiders, lagere middenklasse. En zij zijn allemaal opgeklommen, gestudeerd. Hebben nu keurige banen en zo. Hij is dan registeraccountant. Nou, prima baan en zo. Heeft toch een keer VVD gestemd, want hij zegt ook, ik ben loyaal en trouw aan die partij. Maar als ze dit vernachelen, dan stem ik PVV. Dan ga echt nooit meer op de VVD stemmen. Dus de VVD, en dat is ook wel gebleken natuurlijk bij die ledenraad, of wat was dat, die verzameling gisteren waar Dylan moest spreken. Ja, die loopt een enorm risico om verscheurd te raken. En die moeten echt oppassen dat hen niet hetzelfde lot is bescheurd, dat ze niet dezelfde weg opgaan als de CDA bijvoorbeeld en ook natuurlijk de Partij van de Arbeid. Omdat als je blijft vervreemden van je achterban, en dat hebben die andere volkspartijen gedaan, hè, door de PvdA, door de Arbeid uit het oog te verliezen en CDA door de behoudende christenen uit het oog te verliezen, ja, dan raak je die mensen kwijt. En dan is er niet, kijk, bij de PvdA kun je altijd nog denken, ja, al die allochtonen die gaan wel op ons stemmen. Maar bij de VVD is er niet echt een alternatief electoraat, lijkt mij. Ja, ja. Want die zitten dan gewoon bij Wilders of desnoods bij Omtzigt. Dus dan ben je mooi te klos als liberale partij.
Ja, je had een groepje strategische stemmers over uiteindelijk, denk ik, bij de VVD. Mensen die denken van, als ik maar VVD stem, dan
ja, zeg maar ondernemend Nederland, met de grote ondernemingen die denken het zal mij allemaal een zorg zijn wat er verder met Nederland gebeurt als als ik maar weinig belasting hoef te betalen en als mijn bedrijf maar blijft functioneren. Maar ja, dat is niet meer de ruggengraat van Nederland natuurlijk. Dus,
maar dat verhaal komt nog in de krant.
Met die NSC-kiezers, ja, dat schrijf ik vandaag. Dus dat komt er morgen of overmorgen hoop ik in de krant.
Ik hoop dat het Wat van kant. We zijn natuurlijk geen politieke podcast hier. Maar denk jij dat er een Wilders 1 gaat komen?
Ja, dat moet wel. Ik bedoel, als je een mandaat hebt van 37 zetels en de nummer 2 heeft er 25 of zo. Dan in mijn ogen heb je dan verdiend om een kabinet te formeren. Maar ja, goed.
Ja, maar ik zat misgunt iedereen je.
Nou, ik zat inderdaad in het oog op morgen. eens een keer. En daar zat ook Ed Nijpels. En die begon onmiddellijk van, nou, dat is helemaal niet... 1 plus 1 is 2, dat Wilders moet gaan formeren. Want het is helemaal niet gezegd dat degene die de grootste partij is ook de premier moet leveren en zo. Ja, en dan zeg ik tegen hem, nou, vind ik hartstikke ondemocratisch. Nou, dan heb je pop aan het dansen natuurlijk. Ja. Maar ja, dat zijn dus gewoon al die mensen uit uit dat kartel, zoals Baudet noemt, de gevestigde orde, die zo gewend zijn dat zij de dienst uitmaken in dit land.
Ed Nijpels van die democratische klimaatkamers. Die Ed Nijpels.
Ja, van die klimaattafels waar dus gewoon alleen maar lobbyisten aan tafel zaten. Ja. Dus dit zijn mensen die zijn gewend om te denken, de macht komt ons toe.
Eigenlijk is dat heel erg PvdA-achtig, hè?
Nee, dat is vooral heel erg, CDA. Als wij zijn de eeuwige bestuurspartij. En ook inderdaad Partij van de Arbeid. En dan vooral in de provincies en in de gemeentes en zo. En in de instituties. Dus die Partij van de Arbeid die zit heel diep in die culturele instituties. In het onderwijs en zo. Maar echt de macht, weet je wel. Dat is gewoon inderdaad een verzameling van mensen uit dat partijkartel. En die van elkaar kunnen verdragen dat af en toe de macht verschuift naar de een of naar de ander. Maar als er iemand inbreekt, zoals eerder Baudet en zoals ooit Fortuyn, die dat met zijn leven moest bekopen, en zoals de Boerenpartij van Caroline van der Plas, de BBB, want ik mag niet Boerenpartij zeggen, dus de BBB van Caroline van der Plas, die ook enorm natuurlijk moest worden beschadigd en belachelijk worden gemaakt en zo. Maar ja, die is zo ontstellend nuchter en zichzelf, die kun je op den duur niet meer beschadigen, want dat glijdt gewoon bij haar af. En nu de oudgediende Wilders die te groot wordt. En dan trekken ze weer alles uit de kast. Tot en met de aannames dat democratie niet voor iedereen is. Maar Jan Koopmans bijvoorbeeld, die virologe, die schreef gewoon ijskoud van iets in de trant van, ja, je moet niet iedereen stemrecht geven en zo. Ja, dat krijg je als iedereen maar mag stemmen.
Heb ik de laatste week ook weer heel veel horen opkomen. Van waarom zou je eigenlijk al die mensen stemrecht geven?
Ja, dat is volstrekt ongelooflijk natuurlijk. En dan moet je vooral blijven zeggen. Dan wordt die PVV krijgt zometeen absolute meerderheid.
Tenzij ze het stemrecht ontneemt. Maar ik begrijp dus ook...
Nou, dat is met het referendum natuurlijk gebeurd. Ja, toen de uitkomst van het referendum niet beviel, hebben we gewoon het referendum afgeschaft.
Ja, nee, maar ik hoorde laatst, ik weet niet welk programma dat was, dat er meer hoogopgeleiden op PVV gestemd hebben dan op D66.
Ja, dat zei Boekenstein, maar ik heb eens gekeken, dat klopt niet. Dat zei Boekenstein bij Vandaag in Site. Maar als je dan die statistieken bekijkt, dan is dat gewoon niet zo. Dus waar hij dat nou weer vandaan haalde. Maar goed, die zegt wel vaker wat natuurlijk, wat niet helemaal overeenkomt met de feit.
Ja, ondertussen, terwijl wij hier op microniveau aan het pielen zijn over een regeringtje, woedt er natuurlijk een vreselijke oorlog in Israël en vechten ze in Israël voor hun bestaan, voor het bestaan. En er zijn gelukkig mensen in Nederland die geld inzamelen af en toe voor de goede zaak, voor het IDF, voor het Israëlische leger. En die twee, dat zijn twee vrouwen die daar een actie voor hebben opgezet al een tijdje. Jij hebt ze gesproken. Voor je
Hanna en Naomi heette zij. Ja, het zijn twee jonge vrouwen, allebei 23. De ene studeert, de ander werkt in de zorg. En ze zijn al een leven lang vrienden, vriendinnen. En hebben een passie voor Israël en de Israëlische volk. Deels vanuit religieuze overwegingen. Hanna is in ieder geval christelijk. En die is dus ooit met haar gezin, vader, moeder en zo, naar Israël gereisd. Het land van de Bijbel. En de ouders van Naomi, die hadden een reisbureau die dat te organiseren. Nou goed, zij zijn dus helemaal enthousiast over Israël. Naomi heeft er ook een vriend die in het leger dient. En zij zijn heel erg bezorgd over wat daar gebeurd is op 7 oktober. Die slachting door Hamas. Ja, dat zijn we natuurlijk allemaal. Althans, alle mensen met een normaal moreel kompas zijn dat. Wat ze toen hebben gedaan is nadat Israël iets van 350.000 reservisten ging mobiliseren. En intern zijn er ook nog eens een keer van 250.000 mensen intern op de vlucht. Toen bleken daar allerlei toch ook wel goederen en vooral medische hulpgoederen niet te zijn. Dus toen dachten zij, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan hulpactie organiseren. Nou, crowdfunding, hebben ze er iets met tot nog toe 5000 euro opgehaald en zo. Maar wie schetst nou hun verbazing dat die crowdfund, die werd opgepikt door een islamitische influencer, een mevrouw, nou, jonge vrouw ook. En die begon tegen hen te ageren bij haar volgers, iets van 12.000 volgers. En zij begon te ageren zo van, kijk eens, deze Zionisten die halen geld op voor die babymoordenaars van de IDF, de Israëlische leger. Daar moeten we wat aan doen, we moeten ze stoppen. En dat leidde tot allerlei consternatie, tot allerlei dreigingen, scheldpartijen op sociale media. En ook gingen dus die mensen haar werkgever benaderen.
Ja, dat liep totaal uit de hand. Hè?
Dat liep helemaal uit de hand. En die werkgever, wat dus een zorginstelling is, die we hier niet verder gaan noemen, die zat natuurlijk met de handen in het haar. Ja. Zoals het tegenwoordig gaat. Dus in plaats van te zeggen, joh, rot even op, want wij hebben, dit is haar privédomein, hebben we helemaal niks mee te maken. Ze is gewoon een uitstekende medewerkster. En wat zij in haar vrije tijd doet, en zo, dat moet ze helemaal zelf weten. Daar gaan wij niet over. Nee, die begonnen natuurlijk weer te twijfelen, zoals het in Nederland gaat. En die op een gegeven moment geven die een verklaring uit, waarin ze letterlijk zeggen van, ja, onze medewerkster, die had niet helemaal in de gaten toen ze dit deed, wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben.
Dat is wel heel laf.
Ongelooflijk laf natuurlijk. Dus toen besloot Hanna, want over haar hebben we het immers, dat zij hiermee met dit verhaal naar buiten wilde treden. Want als christen heeft zij ook een goed ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. En zij denkt, hallo, hoezo moet je tegenwoordig in Nederland verantwoorden als je een hulpactie voor Israël, hè, op touw zet. Ja. En terwijl je zo bedreigd en uitgescholden wordt, en dan moet jij je gaan verantwoorden. Nou, dus dat verhaal staat vandaag in de krant. Nou, en prompt moet ze vandaag dus bij haar leiding op het matje roepen. Of op matje komen, blijkt. Dus,
maar stel dat het andersom was geweest en dat ze geld en goederen had ingezameld voor die ziekenhuizen in de Gazastrook.
Ik denk dat ze het allemaal fantastisch hadden gevonden en dat ook haar werk had gezegd, steun deze actie voor de arme Palestijnen. Die arme kinderen in Gaza. Die allemaal
iedereen worden applaudisserend in de gang gestaan.
En dan had ze bij Galit en Sofie aan tafel gezeten vanavond natuurlijk. En als ze dan was vanuit Joodse hoek, zeg maar, was bekritiseerd, dan was haar gezegd, kijk eens, die gemene Joden, die bekritiseren haar, terwijl ze zulk goed werk doet voor Palestina en zo. Want ik heb natuurlijk even gecheckt ook bij de talkshow, zoals zo ben ik wel, of ze belangstelling hadden voor dit verhaal.
Ja.
Nou, niet.
Nee.
Alleen podiums, weet je wel. Ja. Dus de usual suspects. Maar op één en zo van, nee, dit laten we even liggen. man. Terwijl, als je dit verhaal zou brengen, twee jonge vrouwen die een goed doel nastreven, die daarmee succesvol zijn ook, voor Israël, het land dat onze solidariteit nodig heeft en ook niet alleen nodig heeft. Wij moeten solidair zijn met Israël als enige westerse geschoeide democratische rechtsstaat daar en van oudsher überhaupt. Dan zeg je toch bij op één, dit is een goed onderwerp.
Maar je kan ook gewoon, als je per se heel neutraal wil zijn, dan kan je gewoon daar tegenover iemand zetten die geld aan het inzamelen is voor ziekenhuizen.
Ja, of je zegt, zet er inderdaad zo'n mevrouw met hoofddoek tegenover die zegt, jullie steunen een militaire organisatie die onze Palestijnse kinderen vermoordt. Weet je wel? Maar het is hoe dan ook een goed onderwerp natuurlijk.
Lijkt mij wel, want ik had er nog niet van gehoord. En toen dacht ik, hé, dat is best wel opmerkelijk dat gebeurt vanuit Nederland.
Ja, maar wat je dus wel krijgt, zoals gisteren bij die Galit en Sofie, hoofddoekdames die mogen klagen over hoe zij zouden worden aangestaard in het OV, omdat Wilders de grootste partij van Nederland is geworden.
Ja.
We hebben er geen woorden voor, Roel.
De heiltruien.
Struiken.
Struiken. Kom er niet
ja, maar ook echt, dat je volgens ook mij, echt, ik, kijk, we kunnen, wij doen hier dan een beetje verontwaardigd over en zo, maar onze collega Klaas Jager, die hier ook wel eens modereert, die is altijd wat flegmatieker hierin en die zoekt dan meer, zeg maar, de intellectuele kant. En wat Klaas zegt, terecht, dit eeuwige slachtofferschap van deze beroepsmoslims, dat is gewoon het project van de moslimbroederschap. Hè? Dus ook al ga je de straat op en niemand valt je lastig, en er is niet één politieagent die tegen jou zegt van, je mag niet roepen from the river to the sea, bla 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 en zo. Je hebt gewoon vrij spel op de Nederlandse straten. Alle burgemeesters gaan op hun rug liggen. Want het is zo belangrijk dat jij je vrije meningsuiting mag etaleren en mag opkomen voor Palestina en zo. Je loopt daar met duizenden mensen te schreeuwen van dat je tegen die eigenlijk een antisemiet bent. Dan komt het op neer. En dan ga je bij een talkshow zitten bij die Sofie Hilbrand en die Galit, die ook heeft gezegd dat ook zijn kind thuis kwam en half huilend uit school, want wat vreselijk, Wilders is de grootste en zo. En dan ga je daar het slachtoffer uithangen. En dan zegt niemand van, joh, stel je niet zo aan. Nee, dan gaan wij dus, links zeg maar, en ook Midden-Nederland trouwens, die gaan jou ook zien als slachtoffer, omdat wij ons zo schuldig voelen over onze zogenaamde islamofobische samenleving. En wat Kleijsan zegt, ja, maar dit is gewoon het programma van de moslimbroederschap. Altijd in de slachtofferrol, altijd duwen, totdat je zozeer de instituties hebt geïslamiseerd, dat je eigenlijk jouw zeg maar, gedachtegoed en jouw opinies de meerderheidsopinies zijn geworden. En dat is wat ze doen met die hoofddoek bij de politie, hoofddoek bij de BOA's, weet je wel, ze blijven maar duwen. En nu ook, weliswaar is Israël door Hamas aangevallen, maar de moslims zijn uiteindelijk de slachtoffer.
Wordt dat er nu toch een soort van tegenbeweging? Er wordt uiteindelijk voor het eerst via het stemhokje wordt er teruggeduwd, hè?
Ja, die hele verkiezingsuitslag van Wilders is natuurlijk een protest hiertegen. Ja. En hè, want dit manifesteerde zich natuurlijk aanvankelijk vooral in die hele discussie rond Zwarte Piet. Ja. En het leuke is dat je nu dus ook weer na die verkiezingsoverwinning zie je Zwarte Piet gewoon weer terugkeren. Hè? Dus er zijn allerlei privé-initiatieven en zo van mensen die hebben hun eigen intocht georganiseerd. En dan zijn al die Pieten weer zwart. Kijk, ik vind het op zichzelf niet zo'n goed idee, want ik vind je hoeft niet te provoceren. Er zijn echt kinderen en zo die er last van hebben. Maar ik snap het wel waar het vandaan komt. Namelijk, dit wordt gedaan door mensen die zeggen, ja, luister eens, wij willen niet dat een radicale minderheid, die ons gewoon bijna al een paar decennia eigenlijk de voorschrijf wat wij moeten vinden en moeten denken en hoe wij moeten leven, daar willen wij niet langer naar luisteren. Dus wij doen gewoon nu wat wij zelf willen. En dat is onder meer dit. En ja, als je zo'n radicale politiek voert zoals de afgelopen jaren is gebeurd. En als je zo'n radicale publieke omroep hebt en dan zulke radicale media die anderen de hele tijd maar de hun wil opleggen, zeg maar, dan kun je deze reactie verwachten. En dat is wat hier gebeurd is.
Nou, weten we toch nog in ieder geval wat Kleist er ook van vond.
Ja.
Volgende week is die er overigens weer niet, want hij zit bij de klimaattop. Daar vliegt hij volgende week heen. En ik dacht, we kunnen hem misschien
inbellen. In Dubai is dat, ja. Of Abu Dhabi.
Abu Dhabi.
Ja.
Maar ik geloof dat hij, net als wij gaan opnemen, daar landt. Dus ik weet niet of we... Maar we zouden iets kunnen opnemen met hem. Dan hebben we toch in ieder geval zijn intellectuele diepgang.
Ik bedoel meer dat hij dat soort draadjes op Twitter zet. Dat is wel grappig altijd.
Ik verklaar hierbij het hoorspel tot beëindigd.
Ja, bedankt voor het hoorspel. Maar we sluiten af met Duncan van Wijk. Rapper die zich uitlaat over de huidige situatie in de politiek in Nederland. En het is heel interessant om te constateren, dat zien we wel vaker, dat zeg maar de tegencultuur tegenwoordig, dat die is niet links, hè, want links is de dominante cultuur geworden. Maar de tegencultuur zit tegenwoordig op rechts. En deze rapper is daar een van de vertegenwoordigers van. Dus we gaan even luisteren en dan tot de volgende week.
Het is een democratie en niet alleen als je verliest. Fuck je linkse tranen, het is Nederland wat kiest. Ze zoeken acceptatie, het is allemaal frustratie. Ze willen graag verandering, maar eigenlijk toch niet. Het is een democratie en niet alleen als je verliest. Fuck je linkse tranen, het is Nederland wat kiest. Ze zoeken acceptatie, het is allemaal frustratie. Ze willen graag verandering, maar eigenlijk toch niet.